tot 1 uur. De uitzending van Sifanya Radio wordt zo meteen geopend door zuster Emma. En na zuster Emma en gesproken wordt. En om 1 uur nemen wij afscheid van u. Een fijne gezegende luistertijd wordt u allen toe gewenst. Radio Parousia, bedankt voor het draaien van daarnet. En we gaan meteen doorschakelen naar Amsterdam-Oost. Een goedenacht, zuster Emma.
Goedenacht, broeder Cor.
Van harte welkom. Ik geef je de microfoon en ik wens u heel veel zegen. En kracht van de Heere toe, gaat u gaan.
Dank u wel, broeder Cor. Ja, lieve luisteraars, geliefde in Christus. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heere Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Sifania, waar onze Heere Jezus Christus centraal staat. We danken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor deze machtige woorden wat wij zullen lezen deze avond. Ja, lieve luisteraars, we danken de Heere voor zijn goedheid en voor zijn genade. We danken de Heere voor zijn Heilige Geest. We danken God de Vader. Ja, dat hij zijn Zoon gestuurd heeft om ons te verlossen, om ons te bevrijden. En daarom gaan we de Heere groot maken. Want hij is de wonderbare raadsman. Hij is de sterke God, de vredevorst. Hij is de koning der koningen en de hersteller van bressen. Ja, hij is de ware wijnstok. Hij is de deur der schapen en de redder en de bevrijder. Maar lieve luisteraars, hij is de goede herder. De bron van licht en leven. Ja, heren, u bent onze schuilplaats. Daarom maken wij uw naam groot. Want u bent onze helper, groot van kracht en steeds bereid. U bent onze rots en onze voorziener. We danken de Heere dat hij de harten doorgrondt en de nieren toets. Vader, wij danken u voor de bijstand, nogmaals van uw Heilige Geest. Zegen zo alle bestanden, alle ziekenhuizen. We bidden voor de vluchtelingen, we bidden voor de overheid en we dragen de zendingsvelden aan u op en wij bidden Jeruzalem vrede toe. Vader, we brengen alle landen waar oorlogen zijn voor uw genade troon. Dank u wel, Vader. En we vragen u, Vader, om voort te gaan in uw woord, Vader. We prijzen zo uw naam, Vader. Zeker ook alle gemeentes, alle voorgangers, Heren. En geef ons meer wijsheid, meer kennis van uw woord, Vader. We prijzen u en danken u daarvoor dat wij dit alles aan u mogen vragen, Vader. Ja, lieve luisteraars. En dan gaan we over tot onze Bijbelleesplan. Onze Bijbelleesplan komt uit Romeinen hoofdstuk 4. Maar, lieve luisteraars, we gaan eerst naar onze bemoedigend woord uit Psalm. Uit Psalm 107. En Psalm 7 zegt: God redt uit alle nood. Van 1 tot 10. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat de verlosten des Heeren zo spreken. Die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen heeft verzameld. Van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet. Hongerig waren zij, ja, dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. En hij redde hen uit hun angsten. Hij deed hen treden op een effen weg. Om te gaan naar een stad ter woning. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid. En om zijn wonderen van de mensenkinderen. Omdat hij de dorstende ziel heeft gelaafd. En de hongerige zielen met het goede vervuld. Er waren er die in donkerheid in diepe duisternis zaten. En gebonden in ellende en ijzer. Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raad der Allerhoogste versmaad. Had hij hun hart door moeite vernederd en zij struikelden en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Omdat hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld. Luisteraars, dat was Psalm 107. God redt uit alle nood. Ja, lieve luisteraars, dan gaan we lezen uit. Dan gaan we lezen uit onze Bijbelleesplan. Wij gaan naar onze Bijbelleesplan. Onze Bijbelleesplan komt uit Romeinen hoofdstuk 4. Pardon. Romeinen. Ja, Romeinen, hoofdstuk 11. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia als hij Israël bij God aanklaagt? Heere, uw profeten hebben zij gedood. Uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten na de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft hij niet verkregen. Maar hetgeen uitverkoren deel heeft het verkregen. En de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap. ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en een net en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en doen hun rug voor goed zich krommen. Vers 11 zegt, de struikeling van Israël, het heil der heidenen. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moeten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen? Hoeveel te meer hun volheid. Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enig uit het behouden. En enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde lood daartussen geënt zij en aan de saprijke wortel van de olijf deel heb gekregen, beroemt u dan niet tegen de takken? Indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook niet sparen. Hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallenen, gestrengheid maar over de goedertierenheid Gods. Indien gij bij de goedertierenheid blijft, anders zult gij ook weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, wedergeënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijn, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Dat was het, lieve luisteraars. Ik heb met u gelezen Romeinen hoofdstuk 11. Israël slechts ten dele verworpen. En dan vers 11. De struikeling van Israël, het heil der heidenen. Ik wens u allen Gods rijkste zegen toe, dat u hebt geluisterd en meegelezen. En ik zou zeggen met broeder Cor en zuster Marlene, zo tezamen en de luisteraars, de Heere zij u genadig en hij ontfermt zich over u die hem vrezen. Halleluja. Glorie voor zijn machtige Jezus naam. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vannacht voor de bijdrage die u geleverd heeft aan de uitzending van Stefania Radio. Een fijne lessertijd. Goedenacht, dus verlaten en zo, de Heer het leidt. Tot morgen.
Dank u wel, broeder Cor. En de groeten aan zuster Marlene.
Ik geef het door.
Ja.
Dag,
dag broeder Cor.
Doei, doei. Was het openingsgebed en het Bijbelleesplan. De presentatie was in handen van zuster Emma vanuit Amsterdam-Oost. Stefania Radio tot 1 uur. Blijf luisteren, want zo dadelijk een gesproken woord.
Geliefde luisteraars, ik groet jullie in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Het is vandaag ik wens jullie een gezegende zondag. Ik wil met een stuk behandelen uit Lucas 18. We gaan lezen vanaf vers 18 tot en met 27. Het gaat over de rijke jongeling. En een hoge plaatsman vroeg hem en zeide: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Toen Jezus dat hoorde, zeide hij tot hem: Nog één ding komt gij tekort. Verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemelen en kom tot mij. En kom hier en volg mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in een koninkrijk Gods ingaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog eener naald dan dat er een rijk het koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorden zeiden tot hem: Maar wie kan dan behouden worden? Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Prijs God. Vader in de hemel, wil u danken voor deze zondagmorgen. Dank u, Vader, dat ook gij vandaag tot ons wilt spreken, Heere. En dat gij ons verder wilt onderwijzen vanuit de schrift, o mijn God, in Jezus' wonderbare naam. Geliefde luisteraars, deze dagen ben ik zo'n beetje bezig om de mensen te onderrichten aangaande het overwinnend leven. En ik hou van dit gedeelte. Het toont ons namelijk dat de eerste voorwaarde voor overwinning. Ik hoop dat je geduld met mij zult hebben en dat je tevens zult overwegen waar dit schriftgedeelte niet werkelijk over gaat. Er was een bevelhebber, een jonge rijkeling, die Jezus om het eeuwig leven vroeg. Hij vroeg Jezus hoe hij het eeuwig leven kon beërven. Dat wil zeggen Gods leven, want het eeuwige leven is het leven van God. Je moet weten dat dit eeuwig leven omvat zowel de behoudenis als de overwinning. Om deze reden wordt er in de volgende verse niet alleen over de behoudenis, maar tevens over de intrede in Gods koninkrijk gesproken. De sfeer van het eeuwige leven omvat dus zowel de behoudenis als de overwinning. De bevelhebber vroeg Jezus wat hij moest doen om het eeuwig leven te beërven. Daarom gaf de Heer hem 5 zeer strenge voorwaarden. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Eer uw vader en uw moeder. Er was geen enkele jonge bevelhebber die dergelijke geboden in acht kon nemen. Het was onmogelijk voor een jonge bevelhebber om geen overspel te plegen. Om niet te moorden, om niet te stelen, om geen valse getuigenis te geven en zijn ouders te eren. Geen enkele jonge bevelhebber kon deze 5 voorwaarden vervullen. Maar toch zei deze jongeman tegen Jezus, dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Hij had deze geboden zelf niet 1 keer overtreden. Het was alsof hij zei, meester, zijn er soms nog meer voorwaarden, zo niet, dan kan ik nu het eeuwig leven beërven. Omdat ik aan alle genoemde voorwaarden heb voldaan. Maar de Heer Jezus zei tegen hem, dat het hem nog steeds aan 1 ding ontbrak. Nog 1 ding komt gij tekort. Verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg mij. Besef je wel, dat het je nog steeds aan 1 ding ontbreekt? Wat heeft dit dan te betekenen? De Heer Jezus zei dat het hem nog steeds aan 1 ding ontbrak, en dat hij het zonder dat ene ding niet zou redden. Betekent dit dan dat iedereen die de Heer Jezus ontvangt, al zijn bezittingen moet verkopen? Of dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft, alles moet geven? Nee. We moeten toegeven dat talloze rijke mensen het eeuwig leven kunnen ontvangen. Maar waarom zijn er dan zo weinig rijke mensen die het eeuwig leven daadwerkelijk ontvangen? Sommigen van hen zeiden, ik kan eenvoudig niet alles verkopen wat ik bezit. In vers 26 geeft aan dat sommigen die dit woord hoorden mopperden. Maar wie kan dan behouden worden? Maar in vers 27 zegt de Heer Jezus, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Heer toonde de jonge bevelhebber dat behoudenis bij de mensen inderdaad onmogelijk is. Deze jongman wilde dit echter niet toegeven. Hij meende dat hij zich gemakkelijk van overspel, moord, diefstal en valse getuigenis kon ontdoen en bovendien zijn ouders kon eren. Het was de bedoeling van de Heer om hem te laten zien dat zowel behoudenis als overwinning bij de mensen onmogelijk is. Behoudenis is onmogelijk bij de mensen en overwinning is ook onmogelijk bij de mensen. Toch meende deze jongeman dat het mogelijk was. Daarom gaf de Heer hem nog 1 voorwaarde. De Heer bedoelde ermee te kunnen zeggen, omdat je zegt dat je deze 5 voorwaarden kunt vervullen, zal ik je er nog 1 geven. Misschien geef ik je daar nog 1 en nog 1 om te zien of je ze allemaal wel kunt vervullen. Toen de jonge bevelhebber besefte dat hij de voorwaarden van de Heer niet kon vervullen, werd hij verdrietig en vertrok. Als je meent dat je best kan redden, of dat je jezelf gemakkelijk kan overwinnen, zal God je vaak nog 1 ding voorleggen. We menen vaak dat we een goed werk hebben verricht. Vroeger verloren we nogal gauw ons geduld. Maar in de tussentijd hebben we onszelf volledig onder controle. Vroeger waren we trots. Maar nu zijn we in staat om onderdanig te zijn. Vroeger waren we jaloers op anderen. Maar nu zijn we niet meer zo jaloers. Vroeger waren we praatziek. Maar nu zijn we niet meer zo praatziek. We menen dat de overwinning nabij is. En dat we inmiddels al heel wat overwonnen hebben. Maar zelf al zijn we niet ongeduldig of trots of jaloers of praatziek. Het ontbreekt ons toch nog steeds aan één ding. Dit ene ding is onze zwakke plek. Ofschoon al het overige onder controle schijnt te zijn, ontbreekt het ons echter nog steeds aan dit ene ding. Het is heel goed mogelijk dat het iets onbeduidends is. Zo ben je misschien verzot op lekker eten. Of heb je misschien de grootste moeite om voor 8 of 9 uur 's ochtends op te staan? Vreemd genoeg kunnen we vele andere zonden gemakkelijk overwinnen. Maar niet deze ene zonde. Wat deze ene zonde betreft zijn we hulpeloos. We zetten echter alles op alles om haar te overwinnen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een wekker. Of vragen we anderen om ons te wekken. Maar we zijn desondanks nog steeds niet bij machten om op te staan. Het is onverklaarbaar. We zijn bij macht om vele andere dingen te overwinnen. Maar niet dit ene ding. Dit is het principe van Lucas 18. Het principe van datgene wat ontbreekt. God toont ons dus dat we onbekwaam zijn. En uiteindelijk zullen we ook toegeven dat we onbekwaam zijn. Het is mogelijk dat de Heer ons toestaat in iets uit te blinken. Maar hij zal ons tegelijkertijd laten zien dat het ons nog steeds aan één ding ontbreekt. God kan ons alleen dan tot overwinning brengen wanneer hij ons eerst heeft getoond dat we onbekwaam zijn. Overwinning is een geschenk van Christus. We kunnen namelijk niet uit onszelf overwinnen. Daarom laat God 1 of 2 dingen achter die we onmogelijk kunnen overwinnen. Hij wil ons laten zien dat het ons nog steeds aan één ding ontbreekt. We zullen kijken naar de stappen die we moeten doen op weg naar de overwinning. De jonge bevelhebber was misschien bij machte om 50 of zelfs 500 voorwaarden te vervullen. Maar God gaf hem 1 ding om hem te laten zien dat hij onbekwaam was. Vrienden, luisteraars, de eerste stap op weg naar de overwinning is een bewustzijn van onze onbekwaamheid. Zodra we beseffen dat we onbekwaam zijn, hebben we een stap in de goede richting gedaan. Iedereen die mij hoort, heeft wel 1 ding waarin hij niet bekwaam is. Vreemd genoeg zijn we ten aanzien van dat ene ding voortdurend tot mislukking gedoemd. Sommigen kampen met niets anders dan hun opvliegendheid, hun onreine gedachten, hun praatziek, hun onvermogen om 's morgens vroeg op te staan, hun buitensporige ideeën, hun jaloezie of hun trots. We weten niet precies waarom, maar er is altijd wel 1 ding waardoor iemand tot mislukking gedoemd is. Een ieder die wil overwinnen moet voor Gods aangezicht datgene ontdekken waaraan het hem ontbreekt. Iedereen heeft wel 1 ding, soms zijn er meer. Vaak wanneer we bij God vertoeven, laat hij ons zien dat we onbekwaam zijn. prijs God. En vele mensen proberen het en blijven proberen om goed te zijn of om bekwam te zijn in bepaalde dingen. Maar ik zal je zeggen, het zal je niet helpen. Je moet tot het besef komen dat al je pogingen, ja, gedoemd zijn te mislukken. Het is hopeloos. Ik kan niet één ding overwinnen, hoe hard ik het ook probeer. Tot het besef moeten we komen. Prijs God. We moeten tot het besef komen dat we niet kunnen overwinnen. Wij overwinnen dan wanneer we tot het besef komen dat het aan één ding ontbrengt. Je denkt misschien dat je het bij het rechte eind hebt in deze of gene zaak. Verder denk je misschien dat je heel bekwam bent. Maar God moet je laten zien dat je in feite hulpeloos bent. Broeders en zusters, luisteraars, een ieder die wil overwinnen moet eerst datgene ontdekken waaraan het hem ontbreekt. Alleen dit ene ding kan zijn onvermogen aan de dag leggen. Heb je een bepaalde zonde? Heb je soms een bepaalde zonde die je niet kunt overwinnen? Wie te algemeen is, zal nooit door de poort van de overwinning binnen kunnen gaan. Je moet je eigen bepaalde zwakheid goed kennen. Deze zwakheid dient namelijk als bewijs dat je overwinning nodig hebt. Bij sommigen is het trots, bij anderen is het jaloezie. Bij weer anderen is het lichtgelovigheid. De geringste verandering brengt hem van zijn stuk. Sommigen koesteren onreine gedachten, anderen zijn praatziek, weer anderen zijn kieskeurig. Sommige mensen houden ervan te roddelen en geruchten te verspreiden. Anderen zijn niet bij machten om hun lichaam in bedwang te houden. Er is altijd wel iets wat je onmogelijk kunt overwinnen. Na vandaag hoop ik dat je het zal inzien en de volgende woorden in je Bijbel zal schrijven. Nog één ding kom ik tekort. En je moet erachter komen wat dat ene ding is. Het tekort dat de jonge man in Lucas 18 aan de dag legde, was zijn onwil om alles te verkopen wat hij bezat. Ik ben bang dat sommigen onder ons ook hun geld niet los kunnen laten. Ofschoon het bij sommige mensen niet zozeer om geld gaat, hebben ze niettemin één ding waaraan het hen ontbreekt. Indien het bij jou niet om geld gaat, waar gaat het dan wel om? Je moet notitie nemen van de zonde die je onmogelijk kunt overwinnen. Als je weet welke ziekte je onder de leden hebt, zul je je ook voor God meer toespitsen om een dergelijke zonde te overwinnen. Iedereen moet weten welke ziekte hij onder de leden heeft. Iedereen heeft zo zijn eigen zwakke punt. En hij heeft Gods openbaring nodig om het te kunnen zien. Iedereen heeft tenminste één ding dat hij niet kan overwinnen. Bij sommige mensen zijn er misschien meerdere dingen. Maar het is noodzakelijk dat je datgene vindt wat je niet kunt overwinnen. Zodra je ontdekt dat je hulpeloos bent, zul je bovendien ontdekken dat God bekwaam is. Indien je je eigen zwakheid niet ziet, zul je ook de kracht van Christus niet zien. Beste luisteraars, waarom heeft God één of twee onvolkomenheden in ons leven toegelaten? Het is eenvoudig om ons te laten zien dat we niets uit onszelf kunnen doen. Dit is een algemeen Bijbels principe. Het is tevens een zeer belangrijke principe. Wanneer we verklaren dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis genageld werd, is het zo gemakkelijk te vergeten dat hetzelfde principe ook dan van kracht is. God weet al dat jij en ik hulpeloos zijn. Hij weet al dat er niets goeds uit het vlees kan komen. Hij wist het al lang, maar we weten het niet. We weten nog steeds niet dat er niets goeds uit het vlees kan komen. Dientengevolge blijven we maar hopen. En blijven we bovendien ons best doen om God te behagen. God weet al dat ons vlees onbruikbaar is. Maar we weten het nog niet. Daarom gaf hij ons de wet. Het doel van de wet is om de mens te laten zien dat hij zondig en machteloos is. De wet werd niet gegeven omdat wij haar zouden naleven. God weet heel goed dat we de wet onmogelijk kunnen naleven. Het doel van de wet is dat wij haar zullen overtreden. Zij werd dus niet gegeven opdat de mens haar zou eerbiedigen, maar juist opdat hij haar zou overtreden. God weet al dat wij de wet zullen overtreden, maar wij weten het nog niet. Daarom gaf hij ons de wet, opdat wij haar zouden overtreden. Op deze wijze komen we te weten wat God al weet en worden we ons bovendien bewust van onze machteloosheid. Als christenen beweren we vaak dat we boven de wet staan. We menen dat uitsluitend de 10 geboden de wet zijn. Maar we vergeten wel dat alle geboden in het Nieuwe Testament ook deel uitmaken van de wet. Door deze geboden laat God ons zien dat we het niet kunnen redden. God moet ons tot een punt brengen waar we zonder meer zullen belijden dat we het niet kunnen redden. Alleen dan zullen we Gods wijsheid zien in het feit dat hij ons aan het kruis nagelde. Alleen dan zullen we beseffen dat we onbruikbaar zijn en dat de dood de beste oplossing voor ons is. Anders zouden we misschien kunnen denken dat God in de fout ging toen hij ons aan het kruis nagelde. Je weet dat de Bijbel zegt dat hij met Christus ook genageld aan het kruis. Omdat we nog steeds de voorstelling hebben dat we echt bruikbaar zijn. Dit is de reden waarom Romeinen 7 zo kostbaar is. De persoon in Romeinen 7 was voortdurend aan het worstelen. Als ik het goede wil doen, is het kwade naar mij, totdat ik doe wat ik wens. Waarom worstelde hij? Hij worstelde omdat hij nog steeds vervuld was met hoop voor zichzelf. Zij het dat God alle hoop voor hem had opgegeven. Zo probeerde hij God dus te behagen en de wet te eerbiedigen. Maar dit resulteerde in een fiasco. Ten slotte zag hij Gods wijsheid in het feit dat hij hem aan het kruis had genageld. Wat God had gedaan was juist. God zei dat hij moest sterven. En hij gaf toe dat hij moest sterven. Vele christenen kunnen eenvoudig niet overwinnen, omdat ze niet voldoende hebben gefaald. Vele christenen hebben nog niet voldoende gezondigd. Vandaar dat zij ook niet kunnen overwinnen. Indien ze meer zouden zondigen, zou het gemakkelijker voor hen zijn om te overwinnen. Indien zij de verdorvenheid van het vlees zouden zien, zou het eveneens gemakkelijker voor hen zijn om te overwinnen. De persoon in Romeinen 7 was echter ten einde raad toen hij zuchtte en zei: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Hij zag dat hij zich niet kon redden. Daarom vroeg hij zich af of er iemand was die hem kon verlossen van het lichaam des doods. Zodra hij besefte dat er iemand moest zijn die hem kon verlossen, was hij al op weg naar de overwinning. Zodra hij zich realiseerde dat zo iemand bestond, zou deze persoon hem onmiddellijk te hulp kunnen komen. Volgens Gods visie zijn wij volkomen onbreekbaar voor hem. Dit, beste luisteraars, is het eerste wat wij vandaag moeten zien. Wat God aangaat, zijn we dus helemaal en absoluut onbreekbaar. Daarom is het noodzakelijk dat we ook onszelf als absoluut onbreekbaar beschouwen. Prijs God. Zullen we de beoordeling van het kruis nooit kunnen accepteren? Zolang we niet tot deze conclusie zijn gekomen en beseffen dat we volkomen onbreekbaar zijn. En zullen we bovendien onmogelijk kunnen zeggen dat we met Christus gekruisigd zijn. Of dat wij niet langer leven. En die we nog hoop voor onszelf koesteren. Betekent dit dat we onszelf nog als bruikbaar beschouwen. En dat we niet willen toegeven dat we niet langer leven. Ik moet je iets vragen. Ben je bekwaam of ben je onbekwaam? Beste mensen. Heb je alle hoop voor jezelf opgegeven? Of denk je nog steeds dat je kunt overwinnen? We hebben al de objectieve feiten gezien. Nu gaan we naar de subjectieve feiten kijken. Het lijkt geen twijfel dat Christus voor jou de overwinning zal behalen. Maar deze overwinning is wel voorwaardelijk. Je moet jezelf namelijk als onbekwaam beschouwen. Ben je bekwaam of ben je onbekwaam? God heeft je in het verleden vele fouten laten begaan. Maar je hart is nog steeds niet dood. Ben je bekwaam of niet? Alles draait nu om deze belangrijke vraag. Of je in de toekomst vooruitgang zult boeken, is ook afhankelijk van deze vraag. Als je in je hart blijft zeggen dat je bekwaam bent en dat je het ook alleen wel aan kan, zal Christus onmogelijk voor jou ook kunnen leven. Christus kan alleen leven voor hen die absoluut onbekwaam zijn. Overwinning is alleen voor degene die volkomen gefaald hebben. Alleen zij die volkomen hebben gefaald, kunnen overwinnen. God kan onmogelijk overwinnen voor iemand die nog niet volkomen heeft gefaald. Dit is de eerste voorwaarde. Zodra we belijden dat we onbekwaam zijn, Deze eerste voorwaarde is vervuld. Het is één ding te zeggen dat we het niet aankunnen, maar het is anders om het niet langer te proberen. Zien we niet dat dit twee verschillende dingen zijn? We kunnen het inderdaad niet aan en we moeten het ook niet langer proberen. Vaak weten we heel goed dat we het niet aankunnen. Maar blijven we het desondanks proberen. We zullen alleen overwinnen als de volgende voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste moeten we beseffen dat we het niet aankunnen. En ten tweede moeten we het niet langer proberen. Zodra we toegeven dat we het niet aankunnen en bovendien niet langer proberen, zullen we overwinnen. Het probleem is dat ook al weten we dat we het niet aankunnen, we er toch ons best voor doen. We gebruiken zo graag onze eigen kracht. We menen dat indien we wat meer zouden bidden, we het wel zouden redden. Of indien we wat meer goede voornemens zouden hebben, we wel staande zouden blijven. Maar ook al redden we het niet, we zullen het toch steeds weer blijven proberen. Stel je eens voor dat we hier een voorwerp hebben dat ongeveer 180 kilo weegt. Stel je verder eens dat je niet meer dan 120 kilo kan tillen. Je kind is onmogelijk een gewicht van de 80 kilo optillen. Op school we weten, op school vele mensen weten, dat een bepaald gewicht niet op kunnen tillen, moeten ze het toch eerst even proberen. Te zeggen, ik weet wel dat ik het niet red, maar waarom zou ik het niet proberen? Of schoon ze het niet voor elkaar kunnen krijgen, willen ze het toch proberen. Het is één ding. Wanneer iemand het niet redt. Maar het is heel anders wanneer hij zijn pogingen daartoe eenvoudig staakt. Juist omdat we het niet redden, is het beter dat we onze pogingen staken. Heer, ik red het niet en het wil het niet eens meer proberen. Ik zal al mijn pogingen staken. Je moet je handen er eenvoudig van afhouden. Het is inderdaad niet zo gemakkelijk om iets op te geven. Maar je weet immers al dat je het niet redt. Nu moet je die positie eenvoudig handhaven en al je pogingen staken. Prijs God. Blijf niet steeds meer proberen. Probeer niet in eigen kracht te overwinnen. We weten dat we het niet aankunnen. Er zal altijd iets zijn dat bij ons ontbreekt. Maar prijs God. De Heere wil het voor ons doen. Staak al je pogingen. Geef je over aan de Heere. En vraag God om het voor jou te doen. Maak gebruik van het leven dat God je gegeven heeft. Ga leven vanuit dat nieuwe leven die God ons gegeven heeft. En verzeker, Christus zal voor jou overwinnen. De Heere zei, er ontbreekt nog één ding aan jou. Je weet wat aan jou ontbreekt. Ja, er zijn vele dingen. Het zijn vele dingen. Geef je over aan de Heere Jezus en vraag hem om het voor jou te doen. Vader in de hemel, ik wil u danken, Vader. Ik wil u danken, Vader, o God, dat we mogen inzien dat we het niet aankunnen, God. Dank u, Vader, dat hoe goed onze voornemens ook zijn, Heere, het altijd aan één ding zal ontbreken, Heere, o God. Daarom, o Vader, komen wij deze ochtend tot u. En leggen wij ons leven en alles in uw handen, o mijn God. Heere, we erkennen onze onbekwaamheid, Heere. Maar we weten ook dat u bekwaam bent. We weten, Heer, dat we het niet kunnen redden. Maar we weten, u kunt het doen, o God. Daarom, o Heere, wij vragen, Heere, doe het voor ons, o God. We geven over, Heere. We geven over, Heere. We erkennen dat we hopeloos zijn. En dat we uit onszelf niks kunnen doen. O Heere, neem over in ons leven, Vader. Neem over, Heere Jezus, o. En ik dank u voor de overwinning die gij ons zal geven, Vader. In Jezus' naam. Amen en amen.
Amen, broer Iwan. Bedankt voor dit woord dat u gebracht heeft. Mogen wij die nog geluisterd hebben, lering hieruit trekken. Een fijne zondag, fijne dienst en zo direct leidt tot horens.
Ja, oom, ik ook een fijne dienst later.
Bedankt.
En een gezegende zondag ook.
Bedankt, broer. Dag, broer. Dat was in het rubriek van Hart tot Hart het woord van God. Kwam vanuit Amsterdam en het werd gebracht door broeder Iwan Maknak. Reageer kan altijd. Bel gerust 020-3376-813. Ik herhaal 020-3376-813. Radio Sivanja op de 102.4 FM op de kabel met de uitzending tot. tekenen van de uitzending van Sifanya Radio. Bedankt voor het luisteren. Goedenacht rust en zo direct leid. Tot morgen tussen 12 en 1. Dag allemaal.